Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht en tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons samen gaan zingen, gemeente van Psalm 26, daarvan het derde vers. Uw goede tierenheid, die zich al omverspreidt, is allentijd voor mijn gezicht. Ik houd oprecht van handel, daar ik in uw waarheid wandel, mijn schreden naar uw wet gericht. En ook het vierde vers. We zingen samen van Psalm 26, de versen 3 en 4. Luisteren wij dan nu naar Gods heilige wet en aan de samenvatting daarvan. En wij zingen daarna van Psalm 119, daarvan het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. Zingen wij samen van Psalm 119, daarvan het vijfde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus heeft ons de wet al dus samengevat. Ge zult lief hebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Samen Gods aangezicht in gemeenschappelijk gebed, laat ons samen bidden. Laat het woord van deze morgen, Heere, niet aan ons voorbij gaan. We komen naar de kerk. U hebt ons immers ook geroepen. Het is naar gewoonte dat we ons begeven naar uw huis. Maar de dingen kunnen er een beetje bij gaan horen. We kunnen de schriften openen, we kunnen een preek beluisteren, het hoort ook allemaal zo. En dan met name als de schrift wordt geopend en een bekende geschiedenis voor het voetlicht komt, Heere, dan kan het zomaar zijn dat we met onze gedachten er niet bij zijn. Zonder te beseffen dat u de levende God tot ons persoonlijk spreekt. Zonder te beseffen dat elk woord dat klinkt in de kerk niet zomaar is. Daar hebt u een bedoeling mee. Ook al doorzien wij niet voor wie dat woord is bestemd, in welke bijzondere situatie dat woord oplicht, u weet het, Heere. En daarom komen we tot u. Laat het zo zijn dat de preek voor ons persoonlijk is bestemd. Want we kunnen godsdienstig zijn. We kunnen uw naam op de klank afkennen, maar het wil nog niet zeggen dat we met u leven en dat we gemeenschap met u oefenen. En Heere, als het zo is dat wij u kennen vanuit het verleden, dat we belijdenis hebben gedaan, avondmaalsganger mogen zijn en dat we toch wel iets van uw werk in ons leven hebben mogen opmerken, dat we toch iets van genade kennen, dan nog, Heere, kunnen we zomaar verachteren in de genade en dan nog hebben we het appel van de prediking nodig. En Heere, doet u dat? Och, u doet het ook. Dat mogen we belijden. U bent de herder. En wij, als het goed is, zijn de schapen uwer weide. En de herder, daar is alleen maar positiefs van te zeggen. Want u bent het die de schapen opzoekt. U zoekt zelfs net zo lang totdat u dat schaap vindt, al ging het er om eentje. Al moest u de 99 voor verlaten in de woestenij, u ging erop af, totdat u het vond. En toen u het vond, toen was u verblijd en u legde het op zijn schouders en u zegt het, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Zo is er blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet voor nodig hebben. En Heere, geef dat wij als mensen mogen zijn die voor onszelf tot dat inzicht zijn gekomen. Heer, ik ben ook zo'n mens die de bekering van nodig heeft. Al ben ik misschien al bekeerd. Maar Heere, dan toch elke dag weer opnieuw. Dan moet ik weer mij tot u wenden. Heere, wilt u daartoe ook de prediking gebruiken dat we gesteld worden voor de spiegel van het evangelie. Bekende klanken, Heere, kunnen soms zo ingesleten raken. Wij vragen u eerbiedig, laat de geschiedenis van deze morgen als nieuw klinken. Misschien dat we zeggen met een schok, ik wist niet dat het zo ver reikte. Ik wist niet dat ik die rijke jongeling was die alles had geestelijk gezien, maar die uiteindelijk vreemd gebleven is aan de genade die er te vinden is bij de zaligmaker, u de Heere Jezus Christus. Lieve Heere, u kent ons persoonlijk, neem ons onder uw hoede. Wij bidden ook om de vergeving van al onze zonden, persoonlijk, maar ook als gezin, in familiekring, als gemeente. U weet het, Heere, we brengen het voor u. Geef ook in ons persoonlijk gebed dat wij daar concreet stem aan geven. Ook daarin moeten we een stuk bekering aan de dag leggen. We bidden vaak zo vlot weg. Vergeef mij mijn zonden, terwijl u ons vraagt, wat zijn nou je zonden? Zeg het dan eens. En leer ons dat dan ook maar onder woorden te brengen voor u. En misschien ook wel jegens onze naasten die we schade hebben berokkend. Schenk ons die genade. Lieve Heere, werp ons niet terug op onszelf in de prediking. Want als we met onszelf aan het werk gaan, ook in het persoonlijk zelfonderzoek waartoe we geroepen worden en het blijft daarbij, dan gaan we als teleurgestelde mensen de kerk weer uit. Dan hebben we geen hoop. Dan hebben we geen perspectief. Wij vragen u eerbiedig, Heere, als we vastlopen tijdens de preek, dat dan de zaligmaker, de Heere Jezus, ons zo ruim na aan het hart wordt gelegd, zodat we mogen geloven wat ik niet heb, wat ik niet kan, wat ik zelfs ook niet wil, dat heeft Hij en in ruime mate. Dat we gedwongen worden en gedrongen om bij u te schuilen, Heere. Want als we dan zeggen, wie kan dan zalig worden? Dan zegt u het tegen ons, o zeker, bij jou is dat niet mogelijk en bij de mensen niet. Maar alle dingen zijn mogelijk bij mij. Dan schuilen we bij u. Want u kunt het en u hebt het. Waar dan heen? Tot u alleen. En geef dat het kleinste kind het begrijpen mag. Hoor ons, Heere. Aanvaard u onze dank. Zie ons aan in uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. En doet u het alles in de vergeving van onze zonden. uit genade alleen. Amen. Wij willen samen gaan lezen vanuit het Nieuwe Testament, het Marcus-evangelie, hoofdstuk 10. We lezen de versen 17 tot en met 31. Marcus 10, de versen 17 tot en met 31. Marcus 10, te beginnen bij vers 17. En als hij, dat is de Heer Jezus, uitging op de weg, liep een tot hem, en voor hem op de knieën vallende, vraagde hem: Goede meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve? En Jezus zei tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Ge weet de geboden. Ge zult geen overspel doen, ge zult niet doden, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis geven, ge zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder. Doch hij antwoordende zei tot hem: Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus hem aanziende beminde hem en zei tot hem: Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat ge hebt en geef het de armen en ge zult een schat hebben in de hemel. En kom hierheen, neem het kruis op en volg mij. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus rondom ziende zeide tot zijn discipelen: Hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen? En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden, maar Jezus wederom antwoordende zei tot hen: Kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten, in het koninkrijk Gods ingaan? Het is lichter dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En ze werden nog meer verslagen, zeggende tot elkaar: Wie kan dan zalig worden? Doch Jezus hen aanziende zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. En Petrus begon tot hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordende zeide: Voorwaar, zeg ik u lieden, er is niemand die verlaten heeft huis, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om mijnentwil en des evangelies wil, of hij ontvangt 100-voud nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met de vervolgingen. En in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatste zijn en velen die de laatsten zijn de eerste. De tekst voor deze morgen, gemeente, is van Marcus 10, de versen 21 en 22. En Jezus hem aanziende beminde hem en zei tot hem: Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen. En ge zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. Tot zover. Laat ons samen zingen, gemeente, van Psalm 31. Uw liefdegave wordt gevraagd in deze dienst, die in de eerste rondgang is bestemd voor het werk van de diaconie. Tweede betreft de kerk en aan de uitgang wordt eveneens uw gaven gevraagd, ook bestemd voor de kerk. Wat de diensten volgende week zondag, de Deovolente, betreft, dominee D. Breuren hoopt voor te gaan 's morgens, en in de avonddienst is dat dominee Pronk uit Syriaans land. Nog een enkele afkondiging. Ouders die Deo voor Lente 1 september hun kindje willen laten dopen, worden verzocht om dit voor aanstaande donderdag te melden bij dominee Breuren. En in de kerkbode vindt u daar meer over terug. Laten we zingen. Psalm 31, het eerste vers: op u betrouw ik, Heer der Heren. En ook het 15e vers: hoe groot is het goed dat gij zult geven. 31, 1 en 15. Gemeente, jonge vrienden, we hebben zojuist gelezen de geschiedenis van Jezus en de rijke jongeling. En wij kennen allen deze geschiedenis wel. De Heere Jezus ontmoet deze jongeling. En die jongeling die vraagt de Heere naar het toekomende leven. Goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërve? Dat is een hoopvol begin. Die jongen is niet zoals de fariseeën en de schriftgeleerden die veelal vragen stellen om de Heere Jezus te verzoeken. Nee, de vraag van deze jongen lijkt een levensvraag voor hem te zijn. En we zijn geneigd om te zeggen, nou, daar zou je toch voor tekenen, of niet? Als er hier in de kerk ook vele jonge mensen zijn, jongeren die juist op catechisatie zulke vragen stellen aan de predikant. Zo'n levensvraag. Jonge mensen die tot het besef zijn gekomen, het gaat niet enkel hier om het hier, om het nu. En het eeuwige leven is nou niet bepaald een zaak dat je zomaar in de schoot geworpen krijgt. Eigenlijk is de vraag van deze jongeling de meest belangrijke vraag die je als mens kan stellen. Net als die vraag van de stokbewaarder. Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde? Dus gemeente, jonge mensen, we zijn hoopvol gestemd vanmorgen. We zien hier een jonge man die nadenkt over de meest wezenlijke vraag in het leven. En het doet ons goed dat we deze vraag horen uit de mond van iemand die zo jong is. Zo jong als dat hij is, heeft hij blijkbaar al geleerd dat zijn aardse bezit hem het leven niet geeft. Ondanks zijn aardse rijkdom verlangt hij dan toch naar het goed dat nimmer meer vergaat. We zouden zeggen, wat is dat een bijzondere jongen. Maar wat doet de Heere Jezus? In plaats dat hij nou deze jonge man prijst, in plaats dat hij deze jonge man tot voorbeeld stelt, zoals even hiervoor de Heere Jezus de kinderen tot voorbeeld had gesteld, geeft hij die jongen een opdracht die geen mens vervullen kan. En het slot van het liedje is dat die jongen bedroefd weggaat. En de discipelen worden ook bedroefd. Kunt u dat begrijpen? We zijn bijna geneigd om te zeggen, goede meester, moet dat nou zo? U laat hoeren en tollenaren zomaar komen en u behandelt deze jonge man op zo'n manier dat hij met de tranen in zijn ogen weer naar huis gaat. Laten we maar eerlijk zeggen, gemeente, we hebben allemaal met deze geschiedenis een beetje moeite. Niet enkel vanwege het feit omdat die jonge man straks met bedroefd weer naar huis gaat, maar omdat wij aanvoelen dat ook wij niet in staat zouden zijn de opdracht van de Heere Jezus tot uitvoering te brengen. En dan moeten we zeggen, Heer, als er dan zo voor staat, wie kan dan zalig worden? Gemeente, ja, en toch, toch handelt de Heere Jezus met deze jonge man heel barmhartig. Want de Heere wil hem en ook ons vanmorgen laten zien op welk spoor hij zit. Een spoor waar wij allen van nature op zitten. Wat is dat voor een spoor? Dat is het spoor van de werkheiligheid. De Heere Jezus lijkt hier wel genadeloos te zijn en onbarmhartig te zijn, maar in de werkelijkheid wil Jezus die jonge man wakker schudden. Hij wil hem laten zien, jonge man, de weg waarop je zit, loopt dood. Er is maar één weg en dat is de weg van hem die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Want de Heere wil er nou alles aan doen dat wij achter hem aankomen, dat u zich aan hem toevertrouwt. Kijk, als je ziet op jezelf, ja, dan is het afgelopen, dat is onmogelijk. Het is onmogelijk. Wij hangen aan dit aardse leven met alle vezels van ons bestaan. Met alles wat we denken te bezitten. Bij de mensen is het onmogelijk, zegt de Heer Jezus. Maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. Jezus en de rijke jongeling. Dat is dus wat vanmorgen onze aandacht vraagt. En wij zien ten eerste een hoopvolle ontmoeting. Ten tweede een pijnlijke ontdekking. En als laatste een droevige scheiding. Jezus en de rijke jongeling. We zien in de eerste plaats een hoopvolle ontmoeting. De tweede plaats een pijnlijke ontdekking. En als laatste een droevige scheiding. Een hoopvolle ontmoeting. Laten we maar gewoon bij het begin beginnen. Wie is deze rijke jongeling? Nou, we weten het niet. Lucas meldt ons dat het hier gaat om een zeker overste. Dat wil zeggen iemand die leiding geeft. Sommigen denken aan een overste van de synagoge, maar dat staat er niet. Dus dat moet je maar laten rusten. Een leidinggevende, misschien in het maatschappelijk leven. Ja, zulke mensen zijn nodig, ook onder ons, ook vandaag de dag. In de Bijbel komen wij veelvuldig zulke mensen tegen. Zacchaeus was een overste van de tollenaren, gaf leiding aan een grote groep die weer onder hem stond. Daar hield hij natuurlijk een lieve duit aan over. En Potifar was de overste van alle lijfwachten, dat was dus niet de eerste de beste. En Mozes wordt ook genoemd de overste van het volk. Het gaat hier dus om een jonge man, en laten we maar een beetje in gedachten proberen te houden, van omstreeks een jaar of 25. Die jonge man heeft talenten ontvangen om leiding te geven en blijkbaar is hij in staat gebleken om in een korte tijd een groot vermogen te verwerven. En dat op een eerlijke manier. We mogen wel zeggen, nou, dat zijn toch hoge uitzonderingen. Als wij levensgeschiedenissen wel eens lezen van mensen hoe ze in korte tijd rijk geworden zijn, dan zijn het niet zelden de ontoelaatbare praktijken die deel uitmaken van de strategie. Nee, maar niet bij deze jongen. Jezus beminde hem, zo staat er. Nou, dat had er echt niet gestaan als zijn leven een aaneenschakeling was van liegen en bedriegen. Dat had er echt niet gestaan als deze overste er een gewoonte van had gemaakt om misbruik te maken van zijn positie. Dat had er echt niet gestaan als die er een gewoonte van gemaakt had om zijn ondergeschikte te vernederen of te mishandelen. Nee, daarin was zijn leven voorbeeldig. Ziet u die woordjes staan? Wel een preek op zich. Jezus beminde hem. Zou dat nou van u ook gezegd kunnen worden? En dan moeten we niet zeggen, ach ja, maar de liefde van God gaat toch uit tot alle mensen, nietwaar? Dat wordt soms zo gemakkelijk gezegd, alsof het niet ter zake doet hoe een mens in dit leven staat. Want u moet niet vergeten dat de Heer Jezus ook eens een keer een kring van mensen heeft rondgezien, vol van toorn en vol van vuur in zijn ogen, en tegelijkertijd bedroefd vanwege de verharding van hun hart. Hoe zou Jezus u aanzien? Zou de Heere Jezus bij u ook die oprechtheid aantreffen die hij bij deze jonge man aantreft? Zou de Heere Jezus bij u ook die nederigheid aantreffen die hij bij deze jonge man aantreft? Want Ja, deze jonge man mag dan misschien een overste zijn, maar hij voelt zich niet te hoog en niet te verheven om zich voor de Heere Jezus in het stof te buigen. Ja, hij mag dan misschien een vermogend man zijn, maar hij schaamt zich niet om zijn toevlucht te nemen tot een arme Jezus die niets heeft waar hij het hoofd op kan neerleggen. En dan is dat nog niet eens alles. Want als die man dan op zijn knieën is gevallen, dan volgt daar die prachtige vraag, dan volgt daar die levensbelangrijke vraag. Goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërve? Die jongen die vraagt naar wat hij nu moet doen. Veel mensen willen best wel naar de hemel. Maar ja, als het gaat om het pad naar de hemel, dat is een vraag, dat bewaren ze voor de dagen waarin ze oud en versleten zijn. Maar deze jonge man heeft deze geestelijke les al jong geleerd. Namelijk dat de dingen van het koninkrijk Gods geen uitstel kunnen leiden. Het woord van de prediker heeft hij zeer ter harte genomen. En ik hoop jullie jonge mensen dat jullie daar ook iets van hebben in je leven. Dat je zegt, dat woord van de prediker heb ik al tot het mijne mogen maken. Gedenk aan je schepper in de dagen van je jeugd. Voordat die kwade dagen komen en de jaren naderen. In de welke ge zeggen zult, ik heb geen lust om de Heere te vrezen en de Heere te zoeken. Nee, hij wacht dus niet met het stellen van deze vraag tot het moment dat hij oud is, dat hij ziek is. Nee, te midden van de dagen van zijn voorspoed, te midden van de dagen van zijn geluk, te midden van de dagen van gezondheid, van levenskracht, stelt hij deze vraag. Goede meester, wat moet ik doen, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve? Want ik weet, meester, het leven is kort en het leven is broos. Gemeente, een voorbeeld voor ons. Wat een geestelijk besef treffen we met deze jongen aan. En met die vraag is hij nou bij de Heere Jezus aan het juiste adres. Want de Heer is gekomen naar deze aarde om het zalig hemelleven te openbaren. Sterker nog, hij is gekomen om dat zalig hemelleven te verwerven. En als een erfenis weg te geven. Hoort u wat deze jongeling zegt? Wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërve? Wat is dat woord, gemeente? Wat is dat goed op zijn plek? Beërven. Blijkbaar had hij dat dan toch ergens wel in de gaten, dat dat eeuwige leven niet valt te verdienen, het is alleen te beërven, het is niet iets waar je recht op hebt, net zo min dat je recht hebt op een erfenis, nee, dat wordt je geschonken, dat valt je ten deel uit genade, en Christus is het die genade verworven heeft voor ons, die de genaderechten wegschenkt aan ons, aan allen die hem dienen en vrezen. En op de dag van het oordeel zal daar klinken, tot de schapen aan zijn rechterhand komt in, gij gezegende wijs vaders, en beërft dat koninkrijk, het welk voor u bereid is van voor de grondlegging der wereld. Wat fijn is dat, gemeente, dat als het nou gaat om het eeuwige leven, dat die jongen nou niet het woord verdienen in de mond neemt, maar dat hij nou spreekt over beërven. Maar, de Heere Jezus doorziet, ondanks al dat goede dat er in de houding van deze jongen valt aan te wijzen, wat er nou leeft op de bodem van zijn hart. Want deze welgestelde jonge man mag dan op de Heere Jezus toelopen met woorden: goede meester. Maar gemeente, en dat is nou de moeilijkheid van deze geschiedenis en dat is nou de moeilijkheid van het mensenbestaan. Hij heeft de Heere Jezus niet echt nodig. Hij heeft de Heere Jezus niet echt nodig. Nee, dat stelt de Heere Jezus niet rechtstreeks, maar daar gaat hij die jongen gaandeweg wel aan ontdekken. Met slechts dit ene doel, dat hij ziet ondanks al zijn godsdienst zijn hele leven feitelijk bankroet is. En dat hij met het bankroet van zijn leven aan de voeten van de Heere Jezus zou terechtkomen. Gemeente, dat is altijd het doel dat de Heere voor ogen staat als hij het woord tot ons richt. Dat we eraan ontdekt worden dat we godsdienstig of niet godsdienstig, dat maakt feitelijk nog niet eens verschil. Maar dat we zulke hoge gedachten hebben van onszelf. En dat is heel pijnlijk als dat in de preek naar je toe komt. Maar bedenk dan ook tegelijkertijd dit, dat de Heere dat niet doet om u te plagen of te beschamen. Nee, hij is de echte zielenarts, hij wijst de kwaal aan om de kwaal weg te nemen. Want nu zien we na deze hoopvolle ontmoeting een pijnlijke ontdekking. Dat is het tweede. Na dit hoopvolle begin klinkt het antwoord van de Heere Jezus wat koeltjes en wat afstandelijk. Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Heere, bent u dan niet blij dat deze jonge man bij u komt? Heere, voor zulke mensen bent u toch gekomen? U hebt toch nooit mensen afgewezen? En mogen we u dan geen goede meester noemen? De Heere zegt het toch zelf, ik ben de goede herder. Waarom zegt nu de zaligmaker, niemand is goed dan één, namelijk God? Wel, de Heere wil ons niet verbieden hem aan te spreken met goede meester, want dat is hij. Maar de Heere Jezus die wil die rijke jongeling en ook ons er wel bij bepalen wat dat betekent. Jongeling, dringt het eigenlijk wel tot je door wat je zegt? Is er bij u het besef met wat voor een hoge titel u mij aanspreekt? Is het misschien uw bedoeling mij als God te erkennen? Immers God alleen is de algoede. Hem alleen komt deze aanspraak toe. Kortom, waarom noemt u mij goed, gemeente? Dat is ontdekkend. Immers, hoe vaak spreken wij niet gedachteloos over de Heere en dichten wij aan allerlei goede eigenschappen toe, zonder dat wij beseffen wat we zeggen en zonder dat wij eruit leven. Het is goed om de Heere aan te spreken als getrouwe vader, want dat is hij ook. Maar dan komt de Heere Jezus ons wakker schudden en dan vraagt hij aan u, waaruit blijkt nu in uw leven dat u uw vertrouwen op God als goede vader stelt? Is dat nou in uw leven ook te merken? En daarom krijgt die jongeling te horen, waarom noem je me goed? Want ja, dat de Heer een goede meester is, dat is vast en zeker. Maar of wij hem ook als een goede meester zien, dat is een tweede. Want straks zal wel blijken, als het dan aankomt op een keuze tussen die ene goede meester met aan de andere kant het aardse goed, dan slaat de weegschaal toch door naar de andere zijde. En weet u, dat antwoord van de Heere Jezus had hem tot nadenken moeten stemmen. Het is alsof de Heere Jezus wil zeggen, jongen, niemand is goed, ook jij niet. Ook jij niet. Met al je deugden, met heel je nette leven, ben je toch voor het oog van God bevlekt en onrein. Gemeente, jonge mensen, vraag tussendoor, heb je die les in je leven al geleerd of niet? God alleen is goed. En u en ik, wij zullen moeten leren om van genade te leven. Nou, weet u, zo'n les, nou, dat leer je echt niet zomaar hoor. Dat leer je echt niet zomaar, waar onze welgestelde vriend zit nog steeds vast aan dat woordje doen. Wat zal ik doen? En dat is een doodlopende weg. Die jongen die zoekt het heil uiteindelijk bij zichzelf. En daar gaat de Heere Jezus, en dat is liefde van de zaligmaker hoor, maar daar gaat de Heere Jezus hem aan ontdekken. En dan somt de Heere Jezus, die somt dan de geboden op. Zeg, je wil wat doen, ja toch? Wil je wat doen? Nou, dat is goed. Dat is prima, laten we... Je kent de geboden toch, of niet? Ja, zeker, zeker. Ge zult geen overspel doen, ge zult niet doden, ge zult niet stelen, je zult geen vals getuigenis geven, niemand tekort doen. Vader en moeder eren, meester, allemaal gedaan. En weet u wat nou zo opvalt, gemeente, dat nou deze jonge man heeft uiteindelijk antwoord gekregen op zijn vraag. Wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve? En naar eigen inzicht voldoet hij aan de eisen die de Heere Jezus hem stelt. Maar wat opvalt is dat deze jongen helemaal niet verheugd is. Je zou verwachten dat die jongen had gezegd, meester, is dat echt waar? Is dat nou de voorwaarde dat ik dan dat eeuwige leven mag beërven? O meester, wat ben ik toch blij met dat antwoord van u. Wat ben ik toch... Ik kan niet zeggen hoe dankbaar dat ik ben met dit antwoord. Want u moet weten, al deze dingen heb ik onderhouden zolang als dat ik leef, zolang als dat ik me kan herinneren. Wat geeft dit antwoord van u mij veel troost en rust. Want nou heb ik in deze weg de eeuwige zaligheid door u toegezegd gekregen. Maar weet je, dat zegt die jongen helemaal niet. Waarom niet? Is heel ontdekkend. Hij is er niet gerust op. Eigenlijk valt het antwoord van de Heere Jezus hem wat tegen. Hetzelfde antwoord zullen hem ook de fariseeën en de schriftgeleerden hebben gegeven. En we horen zijn antwoord op een sombere toonhoogte. Jawel, Heere, al deze dingen heb ik onderhouden. En ik heb ze onderhouden van mijn jeugd aan. Waarom neemt hij nou geen genoegen met het antwoord van de Heere Jezus? Dat is heel ontdekkend, gemeente. En nou gaan we een stapje verder. Dat is eigenlijk niet eens zo moeilijk. Dat komt omdat zijn onberispelijke leven hem de rust en de vrede in zijn hart niet gegeven heeft. Datzelfde geldt ook voor Paulus, voordat hij bekeerd werd. Hetzelfde geldt ook voor Maarten Luther. Mensen die vastgelopen zijn in de wet, ze hebben allen het echte leven er niet in gevonden. Nee, in het onderhouden van de geboden heeft die jongeling de rust aangaande de eeuwige bestemming niet gevonden. Vandaar dat we in het Matthäus-evangelie, in de paralleltekst, nog kunnen lezen dat hij erbij zegt, wat ontbreekt mij nog? Is er nog iets dat ik nodig heb? Er moet toch nog een gebod zijn wat ik houden moet. En wat doet nou de Heere Jezus? Gaat de Heere Jezus hem nou vertellen dat hij enkel maar zalig kan worden uit genade? Nou, dat had de Heere kunnen doen, maar dat doet de Heere niet. Nee, gemeente, onze meester is zo wijs, onze meester is zo bewogen. Hij wil niet alleen u de waarheid laten verkondigen, maar... Keer op keer kom je erachter dat de Heere Jezus je die waarheid ook persoonlijk wil laten ondervinden. En dat zie je zo duidelijk in deze geschiedenis. De Heere die wil dat die jongen uitgekeken raakt op de wet en dat hij om genade gaat roepen. Of deze welgestelde vriend ook daartoe zal komen, dat valt nog te bezien. Maar de Heer Jezus wil hem daartoe in ieder geval wel bewegen. En de weg daartoe kan heel verschillend zijn. Zie eens hoe de Heer Jezus hem gaat brengen tot die pijnlijke ontdekking. Eén ding ontbreekt u, zegt de Heer Jezus. Nou, u snapt natuurlijk wel, er waren 1000 dingen die hem ontbraken, misschien 10.000 dingen. Had de Heer Jezus allemaal wel kunnen noemen. Maar de Heer Jezus, is wijs. De Heer Jezus zegt, oh, eens even kijken. Ja, ik denk dat ik toch nog wat zie bij u. Eigenlijk maar één ding. Nou, wij zouden vertekenen. Wij zouden zeggen, één ding. Nou, dan kan ik nog wel aan werken. Eén ding. Maar één ding ontbreekt u. Maar met dat ene gemeente wat de Heer Jezus benoemt, raakt hij die jonge man in zijn Achilleshiel. Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat je hebt, geef het de armen en je zult een schat hebben in de hemel. De Heer Jezus die begint aan dat levenshuis van deze jonge man te schudden. Net als in de gelijkenis van die wijze en die dwaze bouwer. De stevigheid van ons huis komt pas openbaar op het moment dat die slagregens komen. En als die winden gaan waaien en die waterstromen gaan kolken. En zo brengt nou de Heer Jezus met die ene vraag nou heel zijn levenshuis uit het evenwicht. Eén enkele vraag, één enkele opdracht. We zouden misschien geneigd zijn om te zeggen, ach Heere Jezus, vraag dat nou toch niet aan deze jongen. Die man die zit al helemaal op het spoor van werkheiligheid en van verdienen. Dan gaat u ook nog eens zeggen dat hij wat moet gaan doen. Dan stuurt u hem helemaal het moeras in. En toch gemeente is het zo wijs van de Heere Jezus. Want ik zei het net al, het gaat er niet om dat wij de boodschap verkondigd krijgen. Het gaat er ook om dat je die boodschap ondervindt in je eigen leven. Die jongen moet ondervinden, en ook wij, dat die weg die hem voorstaat dood loopt. En hij moet inzien dat dat oud-testamentische doet dat en gij zult leven, dat hij dat nooit zal halen. De Heer Jezus die wil hem ertoe brengen dat hij zou zeggen, Heere, is dat de opdracht? Heere, dan moet ik u nou een hand geven, want dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Want Heer, ik moet u in alle eerlijkheid zeggen, ik zit eraan vast. Meester, betekent het nou ten diepste dat ik dus blijkbaar dan die zaligheid niet ontvangen kan? En dan had die jongen uit de mond van de zaligmaker te horen gekregen, net als straks die discipelen dat ook te horen krijgen. Zeker jongen, dat weet ik, want bij de mensen is dat onmogelijk, maar niet bij mij, want alle dingen zijn mogelijk bij God. Hoe dan? Nou, niet in de weg van werkheiligheid, maar in de weg van zijn volbrachte werk. Niet door de wet, maar door het evangelie. Niet door Mozes, maar door Christus. Het is dus blijkbaar de bedoeling dat de Heere Jezus die jonge man raakt op zijn gevoelige plek. Niet om hem in zijn werkheilig beginsel te sterken, maar integendeel. Gemeente, zo even een praktische toepassing, zo even met de opvoeding van de kinderen. Soms kan dat heilzaam zijn. Om met iemand, soms je kinderen, of mensen uit de straat, om eens met iemand mee te denken. Je weet, het is een verkeerde gedachtegang. Het is een verkeerde wens die een ander koestert. En de eerste reactie is natuurlijk van ons uit dat we zeggen, moet je niet doen, of dat is zondig, of daar kom je verkeerd mee uit. En je preekt tegen je kinderen en je zegt, maar nou eens even een andere gedachte, gemeente. Om, zoals de Heer Jezus dat hier doet, hij gaat eventjes mee in de gedachtenstroom van die jongeling. En nou weet ik wel, dat is heel spannend, want je zegt niet tegen je jongens, ga daar maar heen, als je weet van jezelf, dan moeten onze kinderen niet zijn. Dat weet ik wel. Dat moet je dan ook maar op een hele gepaste manier doen. Maar het kan wel eens zo zijn dat je eventjes meebuigt met je kinderen. Meedenkt met je kinderen. En weet u wat dan de ervaring veel is? Dat die kinderen dan zeggen, pa, is niet beter dan we maar weer teruggaan. Of ik heb nou toch zelf ondervonden wat ik vroeger te horen heb gekregen. Dat dat waar is, dat die mensen van de wereld. Inderdaad, dat heb ik vroeger altijd gehoord in de preek. Maar het is echt waar, die zijn keihard. Laatst had ik nog een jong meisje op een school. Midden in de wereld, reformatorisch onderwijs gekend. En zomaar van de een op de andere ogenblik. Ja, zo gaat dat. Vervolgopleiding. Niks geen christelijks. En dan kom je terecht in ja, mensen van deze tijd. En ze ondervond het. Ze had vrienden aangeknoopt met buitenkerkelijke meisjes. En, want dat, ach, dat duffe gedoe van die kerk. Nou eens een keer andere vrienden. Maar toen kwam ze erachter, dat heeft ze zelf gezegd, toen kwam ze erachter. Die hebben een hele andere maatvoering, die hebben een heel andere ethische opvattingen. En ze schrok. En ze ondervond. Dat is het gemeente. En dat wil de Heere Jezus nou met die rijke jongeling doen. Ze ondervond uit zichzelf, het is waar. Daar is niet iets van vergeving, daar is niet iets van een tweede kans. Maar het is hart tegen hart, de goede niet de nagesproken gemeente. Dat begrijpt u natuurlijk wel. Maar dat ondervond zij. Dat ondervond zij. En daarom kan het soms wel eens heilzaam zijn om met iemand mee te gaan, om te kijken waar die uitkomt en dat die ontdekt dat pad is onbegaanbaar. Opdat bij de ander het verlangen wordt gewekt dat die zegt, laten we naar huis gaan. Dit is geen doel. Dit is onbegaanbaar. Ik blijf steken. Ja, zo bereik ik nooit mijn doel. Kan het niet via een andere weg. Kijk, gemeente, dat is nou het evangelie. De Heer Jezus behandelt ons altijd zo dat er een verlangen gaat ontstaan om door genade zalig te worden. Het is ons natuurlijk wel duidelijk inmiddels dat de Heere Jezus hier het bezit van geld en goed in algemene zin niet afkeurt. Ik noem dat toch nog even. Want wij kunnen dit natuurlijk heel erg letterlijk opvatten en zeggen, nou, dan kan ik de zaligheid niet beërven als ik niet eerst alles heb verkocht. Nou, dat wordt hier niet gezegd. Sommigen leggen het zo uit. Dat Jezus hier een soort armoede-ideaal zou preken. Maar ja, dan kom je toch niet goed uit met andere gedeelten in de schrift. Job was schatrijk. Abraham werd door de Heere gezegend en was zeer rijk. Dus u begrijpt wel, dat is het niet. Dat is het punt niet. En daarom het bevel om alles weg te geven komt ook niet tot alle mensen. Het komt alleen hier tot die rijke jongeling, omdat de Heere hem wil laten zien dat hij feitelijk nog vast zit aan alles wat het leven te bieden heeft. Zijn hart hing aan het geld zonder dat hij het wist. En je moet maar onthouden dat de Heere Jezus nooit algemene vragen stelt, ook nooit een algemene diagnose stelt. Nee, de Heere stelt altijd ontdekkende vragen. Altijd toegesneden op de omstandigheden. Want Nicodemus krijgt deze vraag niet voorgelegd. Nicodemus was ook heel erg rijk. Jozef van Arimathea trouwens ook. Zacchaeus. Jezus die zegt niet van, zeg Zacchaeus, zou je nou niet eens, hè? Nee, daar komt Zacchaeus zelf mee. De Heere die behandelt ons als mensen zo verschillend als er kinderen zijn in een gezin. Het ene kind is nou eenmaal anders dan het andere kind. Het ene heeft meer leiding nodig dan het andere kind. En ook Zacchaeus had weer een andere aanpak nodig. Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. Ach, u zult dat vanuit de praktijk van het leven wel kunnen beamen. Als u kinderen mag hebben, dat is een zegen. En u hebt er een aantal kinderen bij u aan tafel, dan kunt u dat beamen. Nou, datzelfde vind je nou terug bij de wijze waarop God omgaat met zijn kinderen. De Syrofenicische vrouw die wordt eerst weggestuurd als een hond. Het is niet betamelijk om brood wat voor kinderen is bedoeld op de grond te gooien, honden te geven. En zo wordt ze gedwongen om des te meer bij de Heere Jezus aan te houden en genade van hem te verlangen. En nu horen we dan vanuit de mond van deze hemelse zielenarts, hoe hij de diagnose stelt over het leven van deze rijke jongeling. Nou, luister maar naar de uitslag. Nadat hij een ogenblikje de ziel van deze jongen heeft onderzocht, één ding ontbreekt u. Eén ding. Nou, dat is niet veel. Maar dat blijkt alles te zijn. Want nu krijgt het gesprek dat zo hoopvol begonnen was, en waarin de Heere Jezus, onze vriend, zijn innerlijke kwaal zo pijnlijk aan het licht heeft gebracht, helaas een droevig einde. Want wat gebeurt er? Die jongen die draait zich om en gaat bij de Heere Jezus vandaan. Dat is het laatste waar we onze aandacht voor vragen. We zien een droevige scheiding. Gemeente, eenmaal zullen wij alles moeten loslaten. En de Heere Jezus heeft dat moment van loslaten voor die rijke jongen even wat naar voren gehaald. Om hem op de proef te stellen. Om te zien of die al zo ver was om het eeuwige leven te beërven. Want weet u, het eeuwige leven beërven en tegelijkertijd vasthouden met al je vezels aan het aardse, dat kan niet. Mag ik u deze vraag eens stellen? Bent u inmiddels al zover gekomen dat u alles achter kunt laten? En dat u zich strekt naar hetgeen voor ligt? Eens zullen wij zover gebracht moeten worden. We moeten het aardse loslaten om het hemelse te kunnen omvatten. Harde woorden? Zeker, het zijn harde woorden. Dat kunnen we niet en dat kunnen we niet uit onszelf. Dan moeten we toe gebracht worden. Om alle schade en drek te achten, om de uitnemendheid van Christus te mogen gewinnen. En de Heere Jezus die moet dat zelf uitwerken in ons leven. Maar weet u hoe dat nou functioneert in het leven des geloofs? En dan geef ik daartoe twee voorbeelden die de Heere Jezus zelf in zijn evangelie ook gegeven heeft. Er is een gelijkenis van een man die schone parelen zoekt. Die man, aparte man, was helemaal bezeten van parels. Dat was zijn levenswerk, hij verzamelde, ze had er verstand van en hij wist precies, dit is zo'n parel en dat is een zo'n parel en die parel is meer waard dan die andere. En na jaren en jaren had die man zich onvoorstelbaar. Die had me daar een collectie verzameld. Ongelooflijk. Zeg man, mag ik jou eens een vraag stellen? Ga jij die collectie zomaar wegdoen? Nee, van zijn levensdagen niet. Oh nee, geen denken aan. Zie je ze niet glimmen onder de vitrine? Stad en land heb ik er vooraf moeten reizen. En dan heb ik die hele collectie bijeen. En dan gebeurt er iets, gemeente. U kent, u bent me al lang voor in de gedachten. Dan vindt hij daar die ene parel. De parel van grote waarde waar al die verzamelaars over spreken. Die ene unieke. En de bekoring die daarvan uitgaat. Oh, dat stelt heel zijn verzameling in de schaduw. En nou gaat die koopman iets doen wat hij van nature, wat hij vanuit zichzelf nooit had gekund. Heel die verzameling gaat eruit. En hoe kan dat? Dat kan alleen, gemeente, zolang als dat hij blijft denken, zolang dat hij blijft kijken naar die ene grote parel, de parel van grote waarde. Ja, dan kan hij al die parels zomaar loslaten. Dat kan, gemeente, en u bent me weer gevoor in gedachten, dat kan alleen als je in het geloof op Christus ziet. Anders is het geen doen. Tweede voorbeeld wat de Heere Jezus dan noemt, dat is de schat in de akker. Die man had daar een schat ontdekt in de akker. En om die schat te kunnen bemachtigen moet hij die akker hebben. Maar ja, rijk is hij niet geweest. Want hij verkocht alles wat hij had. Zijn huis, zijn huisraad. Misschien dat zijn vrouw en kinderen wel gezegd hebben, wat ga jij nou doen? Is er je bol geslagen? Maar die man had in gedachten, ja, maar wachten jullie maar. Hij kocht diezelfde akker. En op die wijze kocht hij de schat. En dat heeft die man gedaan, trouwens allebei, dat hebben ze niet gedaan. Met neerhangende schouders. Met een verdrietig gezicht. Dat hebben ze gedaan met blijdschap. En met verwachting. En hoe kon dat? Omdat hij die schat in gedachten hield. Gemeente, jonge mensen, zo is het nou in het geestelijke leven niet anders. Je kunt niks loslaten. Al ben je 80 of 90, dan hang je nog aan het leven. Tenzij ons oog gericht is op die parel van grote waarde en op die schat in de akker, op de Heer Jezus Christus, waar de Heilige Geest je de ogen voor opent, dat je nou in Hem alles hebt voor tijd en voor eeuwigheid. Gemeente, dat is het geheim. Niet een geheim wat je niet weten mag, maar het is wel een geheimenis. Een geheimenis. Want de Heere wil helemaal niet dat je armoedig door het leven gaat. Echt niet. Nee, want de armoede brengt je de zaligheid ook niet. Hoor. De Heere wil juist laten zien dat we in Hem alles hebben. Voor tijd en eeuwigheid. Mag u zo het goed ontvangen als uit zijn hand? Mag u het geloven, zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al het andere ontvangt u bovendien. U ontvangt zoveel als dat u nodig hebt. Dat wordt immers door de Heiland nog onderstreept in de versen 29 en 30. Voorwaar zeg ik u lieden, er is niemand die verlaten heeft huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijnentwil en het evangelie wil, of hij ontvangt nu al in deze tijd 100-voud huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen, akkers met de vervolgingen. Dat laatste vergeten we nog wel eens. Ja, die horen er ook bij, die krijg je er ook bij. Met de vervolgingen en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Loslaten omwille van Christus, niet in eigen kracht, dat gaat u niet lukken. Maar door te zien, voortdurend te zien. Op hem. U zegt, wat zie je dan? Dan zie je de man van smarten. Die alles heeft prijsgegeven daar hij rijk was. En om uwentwil is arm geworden. Hij heeft dat glansrijke hemelpaleis verlaten. Heeft een slavengestalte aangenomen. Heeft over de aarde gekropen als een worm en geen man. En als een kwaaddoener, als een slaaf, als een rechteloze, als een verachte, als een die niets heeft en niets verdient, weg met hem, heeft hij zich laten kruisigen en laten nagelen aan dat kruishout op Golgotha. Is het dan niet waar, gemeente, als we hem aanzagen? Nee, zo was er aanvankelijk geen gestalte, nog gedaante dat we hem zouden begeerd hebben. En toch, wij vinden in zijn wonden allerlei vertroosting. Want dat bloed dat hij geeft, dat is reinigend bloed. En daarom, gemeente, houd hem maar in gedachten als die parel van grote waarde. En zie hem er maar eens op aan. En als je nou net als die rijke jongeling erachter komt. Heer, ik sta met lege handen, want ik kan het niet. Oh, dat is een zalige ontdekking. En daar gaat het om. U kunt het niet. Mag ik u van harte feliciteren. Nou, dat klinkt dan een beetje apart als ik dat zo zeg. Maar dat is nou het begin van de wedergeboorte. Dat is nou het begin van het leven met de Heer. Als je zegt, Heer, ik kom een beetje zwaarmoedig nou de kerk uit, want ik ben erachter gekomen dat ik daar helemaal niet aan kan voldoen. Maar dat is geesteswerk. Want de Heer zei, ja, maar dat weet ik wel, daartoe ben ik nou gekomen, juist omdat u het niet kunt, maar al wat gij ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig, want jij kan het niet, maar ik kan het wel. En ik zal het in jouw leven gaan uitwerken. Dat je gaandeweg onthecht raakt en dat je meer en meer je vertrouwen op mij stelt. Maar die rijke jongeling gemeentheid doet het slechtste wat je als mens doen kan, hij gaat weg. Bedroefd gaat hij heen, terwijl de Heer Jezus met bedroefde raad weet. Jezus die kan troosten zoals niemand troosten kan. En die discipelen, ja die discipelen die worden ook bedroefd. Die zeggen, Heer, moet dat nou zo? Maar Jezus zegt tot hen, bij de mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. Hoe is het met die rijke jongeling afgelopen? Ik weet het niet, het staat er ook niet. Misschien moeten we zeggen, dat is niet belangrijk. Misschien is het een open einde, dat zie je trouwens vaker in het evangelie. Een soort open einde. Met het oog op één doel, dat de vraag bij ons binnenkomt, hoe is het nou met mij? Heb ik Jezus nodig gekregen? Kan ik zeggen, weg wereld, weg schatten, ge kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Alles verloren, maar Jezus verkoren wiens eigen ik ben. Is dat mijn grootste troost geworden? Dat ik het eigendom geworden ben van onze getrouwe God en zaligmaker. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Kijk gemeente, dat is nou het eeuwige leven. En daar was die jongen nou naar op zoek. Gemeente dat we aan zijn voeten voor het eerst of opnieuw dan zouden komen. Of we nou rijk zijn of arm zijn of iets ertussenin. Maar dat we op de knieën liggen om het hem te vragen. En dan wil hij geven, nog zelfs boven bidden en boven denken. Om te laten zien dat hij goed is. Geestelijk, ja materieel ook wel. Dan wil de Heer ook ons alles in voorzien. Alles wat we nodig hebben in de mate dat hem goeddunkt. Daarom gemeente. Op de knieën voor hem. Die arm werd voor zo'n zondaar als ik die bol staat van eigen recht. Om dan in hem het eeuwige geluk te mogen ontvangen. Te beërven. Uit genade. Amen. We gaan zingen. Psalm 25 daarvan het derde en ook het zesde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen en leren hoe hij wandelen moet. 25, het derde en ook het zesde vers. Wat onze voorbeden dankzegging betreft willen wij denken aan mevrouw Joke van Wijngaarden die deze week een chemokuur krijgt. Voorbeden ook voor de heer G. de Hoog uit Driebruggen. Hij krijgt deze week onderzoeken en uitslag. Voorbeden ook voor de familie Groeneweg uit Hogebrug. Afgelopen week is de vader van Rowena gestorven. Dankzegging met de familie Dral uit Nieuwerbrug. Dat Saar afgelopen dinsdag al thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En dankzegging met mevrouw Els Meijer dat de operatie goed is geslaagd. Dankzegging met familie Lakerveld uit Waarder. Bij hen is de afgelopen maandag een zoon geboren, Ethan Dirk Frederik. En ze noemen hem Ethan. Moeder en zoon maken het goed. En in onze voorbeden denken we ook aan de heer Hanemaier. Hij moest weer naar het ziekenhuis. Laat ons samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Laat ons bidden. Als u komt, Heere, dan brengt u alle dingen mee. En dat is eigenlijk wat ook in deze geschiedenis centraal heeft gesteld. Want u, Heere Jezus, gaf deze jongeling niet enkel antwoord ten aanzien van het beërven van het koninkrijk der hemelen. U gaf niet alleen het antwoord, u bent het antwoord. En Heere, dat hebben wij leren te zien. Want u bent de weg. U wijst niet enkel de weg. Maar u bent de weg en daarom is het slechtste wat we doen kunnen met al ons verdriet en onbegrip en al onze teleurstelling ons van u afwenden. Heren, wij moeten juist met al onze onmogelijkheden bij u schuilen en zeggen, Heer, ik kan het niet, ik wil het niet. En dan bent u de God die ons leiden zal en die het ons verkondigen zal. Jij kunt het niet, maar ik kan het wel. En ik doe het ook voor jou uit genade. Heren, zo hebben we geluisterd naar het evangelie waar we u hartelijk voor danken. We gaan deze plaats weer verlaten en wij bidden u ook dat het woord dat we hebben beluisterd ons een lange tijd nog bij zal blijven. Dat het ons leven richting zal geven. Misschien was het heel ontdekkend. Misschien een medicijn voor ons, omdat we vastzitten in doen, in werkheiligheid. En dat wij ineens te zien gekregen hebben dat daartoe de wet ons zo scherp wordt gepreekt. Niet met als bedoeling dat je die voor 100% zult gaan houden, maar dat je schrikken zal van je eigen onvermogen. En dat je zegt tegen de Heere, Heer, ik kan het niet, Heere, wilt u het doen? Opdat er plaats komt voor de genade. Och lieve heren, als we dan bij u mogen schuilen, dan valt er een pak van onze schouders af. Dan hoeft het niet meer. Heren, dan hebt u alles gedaan. Niet dat we dan in vrijheid zullen leven in de zin dat we uw wet niet meer zullen onderhouden. Maar dan heeft de wet het aanklagend karakter voor ons verloren. Heren, wil ons daartoe bij bepalen, ook onze jonge mensen. Het is een spiegel waarin we gekeken hebben. Om te zien of wij misschien ook lijken op deze jongeman. Heren, dan moeten we erkennen, we komen er alles aan tekort. Wij bidden u, Heren, wilt u dan zo uzelf ook meer en meer bekend maken. Want als we met u omgaan, u de Heilige, dan willen we ook op u gaan lijken. Dan willen we ook uw beeld gelijkvormig zijn. Het is niet voor niets dat we hebben gelezen dat u, Heren Jezus, toen u hem aanzag en beminde. Want u hebt een behagen aan goedheid, aan oprechtheid, aan eerlijkheid, aan waarheid. Ondanks het feit dat wij daar de zaligheid niet mee verdienen kunnen. Heren, dat is ook een les die we meenemen naar huis. Wij doen voorbeden, heren, voor de predikant aan deze plaats, dominee Breuren. Als hij volgende week ook het woord weer mag bedienen, sterk hem. Samen met de broeders van de kerkenraad. Sterk hem als zo dadelijk het winterseizoen weer aanbreekt. Maar dat bidden we voor allen die een plaats en taak hebben hier in deze gemeente. De kosters en de organisten en allen die werkzaamheden verrichten in ouderenpastoraat of met de jeugd. Lieve heren, wij doen ook voorbeden voor degenen die genoemd zijn. Mevrouw Joke van Wijngaarden die een traject heeft te gaan van chemokuur en ook in de komende week. Maakt u het haar gemakkelijk, wees u haar nabij, geef dat ze er doorheen mag komen, wilt u de ziekte tot staan brengen. Wij zijn maar zwak en broos, heren. Gedenkt u aan haar en degene die bij haar horen. We bidden ook voor de heer De Hoog uit Driebrugge, die onderzoeken krijgt en een uitslag zal ontvangen. Wees ook hem nabij in de situatie waar hij in zit met degene die hem omringen, zijn dierbaren. Wij bidden, heren, dat ook voor familie Groeneweg. U kent de gedachten en het verdriet waar een geliefde uit de kring is weggenomen. U weet van de vragen, de geestelijke vragen waarmee dat is omgeven. En nu hoeven wij op die vragen geen antwoord te weten als wij maar mogen schuilen bij u, heren. En wilt u dat dan maar in een rijke mate geven? Er is plaats bij mij. Lieve heren, geeft u dat aan dit gezin. Wij zeggen u ook dank met familie Dral uit Nieuwebrug. Dat Saar afgelopen dinsdag thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Heren, wees ook in die situatie nabij. Wil uw naam verheerlijken. We bidden ook voor mevrouw Meijer. En we danken u dat de operatie mocht plaatsvinden en mocht slagen. Geeft u verder herstel. In onze dankzegging brengen we ook voor uw aangezicht familie Lakerveld. Heren, wij danken u voor uw gave in het ontvangen van een welgeschapen zoon. De kracht die u gegeven hebt aan de moeder wil haar het herstel geven. En wil ook aan dit gezin geven dat ze met de blijdschap en de vreugde bij u eindigt. En dat u de dank ervan ontvangen zult. We bidden ook voor de heer Hanemaier, heren, die naar het ziekenhuis moest. Ook die omstandigheid is u bekend en wij bidden u, gaat u met hem mee en troost hem met uw evangelie en schenkt u hem het herstel. Zo dragen we elkaar aan u op. Geef ook vanavond dat we mogen horen. Wil zo uw naam en uw koninkrijk uitbreiden hier in Waarder. Geef ons een geopend hart voor hen die buiten staan en geef ons met bewogenheid over u de zaligmaker te spreken. Wilt u zo ons gedenken naar de rijkdom van uw barmhartigheid in Jezus' naam alleen. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 139, het eerste en ook het 14e vers 139, 1 en 14. dan uw harten tot God gaat heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.